Maar dan toch nog even naar die ambtenaren. Het is toch hun taak juist om uit te voeren wat de regering
bepaalt. Ja, dat zou je zeggen. Zeker. Maar daar zeg je iets heel gevaarlijks mee. Dit betekent dus ook dat als je taak, als je regering zegt, je moet alle Joden doodschieten die je tegenkomt, dan moet je dat moet je niet zeggen. Dan moet je niet gaan zitten zeiken van, ja, dat is zielig, dat kunnen we toch niet doen. Waar is dat goed voor? Nee, bevel is bevel. Tuurlijk niet. De ambtenaar heeft ook een eigen morele verantwoordelijkheid.
Maar waar ligt die grens dan? Waar begint die morele verantwoordelijkheid?
Nou, dat kun je natuurlijk niet nader definiëren. Dat valt niet juridisch vast te stellen. Maar dat er een grens is, is evident, lijkt mij.
Het Verlossum, kunt u mij horen?
Er stond een heel aardig en interessant stuk in de kwaliteitskrant. Niet waar, dat natuurlijk tal van ambtenaren in Den Haag niet waren. Zich ongelooflijke zorgen maken over een eventuele dominante positie van de PVV in de Nederlandse regering. Wat moet je in godsnaam met die lui? Ja, wacht even, daar hebben we allemaal nog niks van gehoord vanwege die halfgare mislukte formatie van Plasterk, want dat is toch ook wat. Het is toch nuttig om het nog één keer te onderstrepen. Het is een totale mislukking geworden. Een totale mislukking. En hoe kwam dat? Omdat Plasterk vooringenomen was. Plasterk had een column geschreven in de Telegraaf. Hij was in 2 weken klaar. Het was een fleutje van een cent. Het waren alle vier precies dezelfde soort van partijen. Nee, Plasterk, het waren totaal verschillende partijen. En daarop is het ook...
Maar hij heeft het wel uitgelegd in het debat. Hij zei van, ik heb de verkiezingsprogramma's gelezen en daar zit helemaal niet zoveel verschil in. En op basis daarvan heb ik de conclusie getrokken van het hoeft niet te lang te duren.
Hij had dus niets begrepen van mentaliteit en stemming en empathie. Nul. Hij had namelijk een gemakzuchtig klote stukje voor de Telegraaf geschreven. Die daar natuurlijk, die vond dat een geweldig idee.
Ja, maar jij zei eerder al, hij is heel intelligent, maar hij is politiek niet...
Het is een politieke onbedoel.
Ja.
Zoals je natuurlijk heel vaak ziet bij heel intelligente mensen. Omdat politiek in allerlei opzichten ook een kwestie is van empathie, van gevoelens, van sentimenten, van rekening houden met anderen. Als je daar niet goed in bent, dan moet je niet in de politiek gaan. Niet voor niks zit ik achter in een autootje en zit ik niet in de politiek. Ik zou er niet goed in zijn, dat weet ik wel zeker.
Maar heeft Plasterk nou iets bereikt?
Nee, Plasterk heeft één ding. Jawel, Plasterk heeft één ding bereikt. Over zijn samenwerking natuurlijk met Omtzigt. Namelijk dat hij Omtzigt totaal verkeerd beoordeeld heeft. En dat Omtzigt de kapitale fout heeft gemaakt. Dat gaf hij trouwens ook toe. Ik heb even naar dat op zichzelf bijzonder interessante filmpje gekeken waar hij zijn aanhangers toespreekt en uitlegt wat er gaande is en wat zijn voornemens zijn. En daar zegt Omtzigt zelf, ik ben veel te lang blijven zitten. Ik had begin januari gezegd, jongens, hoe dan ook, ga ik niet van dichtbij Wilders een politiek bedrijf
starten. Op 10 januari al heeft hij dat gezegd.
Ja, en toen had hij op moeten stappen. En toen is hij natuurlijk nog een hele tijd blijven zitten. Zodat we nu, hoeveel tijd, 3 maanden later ongeveer, zijn we weer terug bij af.
Maar wat had Plasterk dan anders moeten doen? Had hij eerder die gesprekken moeten stoppen? Zo van, jongens, dit gaat niet meer lukken, want Plasterk is er vandoor.
Ja. Nou, de fout was evident dat moet gezegd worden, ook zijn opdracht verkeerd was. Namelijk te inhoudelijk en niet naar de vorm gerekend. En daarom zeg ik, Omtzigt is daarmee schuldig aan, door in feite in de campagne al te zeggen dat hij in principe niks met Wilders wou. En toen toch daar te gaan zitten en aan die gesprekken te beginnen. En uiteindelijk, pas in begin januari, te zeggen... sorry, maar ik ga helemaal niks met Wilders doen, daar is geen sprake van.
Nee.
Waarschijnlijk ook als gevolg van geluiden uit de achterban, die hij enorm serieus heeft genomen. En dan lopen we aan tegen de kwestie dat, naar mijn idee, en dat is een denkfout die op praktisch alle niveaus is gemaakt, wellicht zelfs deels door Omtzigt zelf, namelijk het idee dat hij een radicaal rechtse populist zou zijn. Dat is hij helemaal niet. Hij is het onechte zoontje van het CDA, hoe moet je dat zeggen? Hij is het bastardzoontje van het CDA. Hij is een centrumpoliticus, weliswaar rechts van het centrum, maar hij is een centrumpoliticus.
Ja.
En ook al dat volk wat zich bij hem heeft aangemeld om samen met hem de bestuurscultuur te gaan veranderen in de komende 200 jaar, al die mensen natuurlijk, die zijn daaruit idealistische... Dat zijn natuurlijk geen radicaal rechtse populisten, daar voel je wel aan. Zelfs bij mevrouw Caroline van der Plas is het twijfelachtig of zij een radicaal rechtse populist is. Zij maakt sowieso de indruk van totale verwarring en onkunde, maar een hardrechtse populist is ze niet. Dat is alleen Wilders. En dat, zegt, dat legt Omtzigt ook nog eens fijn uit bij die bijeenkomst. Kijk er even naar. Ik zou zeggen, laat iedereen er even naar kijken. Ik zal Omtzigt na hem bekritiseerd te hebben ook nog weer even verdedigen. Want dat verdient hij naar mijn idee ook ten volle. Want dan zegt hij ook, Wilders heeft dan wel die drie wetsontwerpen ingetrokken, maar kijk eens wat daarin stond. Een vorm van totale krankjoremheid. Niet waar dat je 5 jaar de gevangenis in kon als je thuis een Koran had. Hallo. Natuurlijk denkt Omtzigt. Hoe moet ik in zee met een partij die essentieel antiparlementair is geweest in de afgelopen 2 decennia? Ja, die nu ineens overigens niet waar, allee, de vlag uit, wat is die, alles heeft hij opgegeven om maar aan de macht te kunnen komen. Maar nogmaals, zijn reputatie is daar niet naar. En dan heb je nu al dat verwijt, ook in de media hoor je dat vaak. Nou ja, het ergste vorm daarvan is het volk heeft gesproken. Wat gaan we nou weer tegenwerken? Wat is dat voor kinderachtig? Dat is niet in ons landsbelang. Niet waar, enzovoort, enzovoort. Nee, dat is onzin. Wat Omtzigt doet, is in hoge mate, naar mijn opvatting, in het landsbelang. Namelijk je afvragen of je met een uitgesproken antiparlementaire partij uitgebreid en intensief in zee moet. Nee, zou ik ook zeggen. Ik geef Omtzigt het grootste gelijk. Zijn fout is, dat geeft hij direct toe, dat hij veel te lang heeft doorgeluld bij Plasterk. Met dat lullige plantje voor zijn neus. Hè? En zo'n flesje prikwater. Ze moeten daar gewoon eens iets aan doen. Een wilde plant neerzetten of zo. Of een gezellige geranium. Of een koffiepot of zo. Of iets in die geest. Maar dit maakt zo'n ontzettend treurige indruk. Dat je al gedeprimeerd bent voordat je mond te popen gedaan. Zal ik maar zeggen. Goed, dus ik geef Omtzigt het grootste gelijk van de wereld. Ik vind dat hij daar een heel helder verhaal houdt voor die aanhangers. En daar kun je dan nog eens een keer de conclusie trekken. De formatie in deze vorm is totaal 100% mislukt. We beginnen nu aan een nieuwe fase. En hij legt ook uit wat hij wil. Namelijk, hij zet of een minderheidskabinet wat hij eventueel zou willen gedogen. Dat wil Jessel Gus niet, die wil wel in zo'n kabinet gaan zitten, maar alleen als Omtzigt meedoet, dus dat kunnen we ook afschrijven. En dan zegt hij, nou ja, dan maar, want daar gaat hij uitgebreid op in, dan maar een extra parlementair kabinet. En dan geeft hij dat voorbeeld van Cort van der Linden tussen, wat is het, 1913 en 1918. En niet waar, een van de meest productieve kabinetten die Nederland ooit gehad heeft. Een kabinet niet gebonden was aan het parlement, niet direct gebonden was aan het parlement.
Nee, want eventjes, hoe dus ziet dat dan uit?
Wat hij eigenlijk wil, als ik het nou zou moeten samenvatten, is een heel breed kabinet.
Ja. Leg eens uit hoe dat dan werkt, want dat is wat voor veel mensen toch nog abstract. Wat is dan een extra parlementair kabinet? Wie zit er daarin?
Een kabinet dat heeft geen dwingende afspraken gemaakt met fracties die in het parlement zitten. Dus die hebben niet een regeringsakkoord geschreven. Hij geeft ook een vrij geestig het voorbeeld dat die regeringsakkoorden vaak honderden bladzijden beslaan. Dat je denkt, ik wist niet dat het zo erg was, ik geef ik wat toe. Nee, je hebt dus geen akkoord. Je zegt niet bij voorbaat, ik ga die regering onder alle omstandigheden steunen.
Die ministers gaan bij elkaar zitten en die maken eigenlijk een plan.
Ja, nou, dat is natuurlijk rekening houden met de wensen die er leven en de crises die zich in Nederland hebben voorgedaan. Dat zul je begrijpen. Er moeten natuurlijk wel mensen zijn die van wanten weten, die iets weten in ieder geval van de gang van zaken en wat de problemen zijn, waar die liggen. Die natuurlijk ook enig budgetair benul hebben. Dat bleek bijvoorbeeld bij de BB-beweging totaal afwezig te zijn. Ja, dat de boel geld kost, dat was daar nooit bekend geworden. Zij dachten gewoon dat je, nou ja, je trekt aan een touw en dan barst de hemel open en dan regent het neer en dan komen de centen vanzelf naar beneden vallen, bij wijze van spreken. Dat is een extra part. Je bent dus niet, de Kamer is niet gehouden om bij voorbaat het beleid te steunen. Dat is het. Er is geen dwingende binding tussen het zittende kabinet en de Kamer, leden in de Kamer. Dus bij elk voorstel wat die regering doet, moet de Kamer weer gepeild worden. Wat vinden jullie ervan?
Ja.
En dan kan de Kamer zeggen, nou, we moeten een beetje naar links, we moeten een beetje naar rechts. We voelen er helemaal niks voor. Maar dat, zo gaat dat.
En het kan dus ook zijn dat in zo'n kabinet ministers zitten van PvdA-huizen en
dat
van PvdA-huizen.
Kunnen, ja. Het is vrij duidelijk dat Omtzigt het geweldig zou vinden als de basis van wat voor kabinet dan ook enorm verbreed zou worden. Je begrijpt natuurlijk dat ze al in Nederland tot een onbeschrijfelijk getetter luiden. Het volk heeft gesproken. Nederland wil deze regering. Ja, daar blijkt alleen maar uit dat je niet de geringste benul hebt van een parlementaire
maar wat
democratie.
Maar wat heeft een PVV aan zo'n kabinet? Want zij zien
nou,
dus...
dat is een interessante vraag. Of de PVV daar iets aan zal hebben. Maar goed, dat was bijvoorbeeld al de vraag. Wat gaat de PVV precies hebben aan het feit dat ze 37 kamerzetels hebben? Want dat is uiteindelijk, ja, hoe pijnlijk dit ook mogen klinken. Het volk heeft gesproken. Is dat een minderheid in de Kamer? 37 van de 150 zetels.
Ja.
En aangezien we nu geconstateerd hebben dat dus een van de nieuwe partijen, waarvan sommigen dachten, hebben gedacht, het is ook een populistische partij, dus hop, we knopen samen elkaar en dan kunnen we hard over rechts door in Nederland. Dat blijkt dus niet zo te zijn.
Die indruk heeft natuurlijk zelf wel af en
ja,
toe gewerkt.
Ja, dat is het probleem. Dat geeft hij ook toe. Ik heb het fout gedaan. Ik ben ook op niet, zoals hij het noemde, niet chic uitgestapt. Dat is allemaal volkomen juist.
Hij zei ook nog...
Ik denk ook zelf dat hij zelf nog even gedacht heeft van... Ja, het land moet geregeerd worden. Liever niet met links. Wat erg linksig is die evident niet. Hij zit duidelijk rechts van het centrum. Misschien wel een beetje meer rechts van het centrum. Maar goed, hij is geen radicaal rechtse populist.
Nee, hij hint er wel nog op een eventueel linkskabinet of wat meer linkse kabinet. Omdat hij zei, het is raar dat de VVD niet met GroenLinks PvdA wil praten.
Ja, precies. Dat schreef eigenlijk ook Tom-Jan Meijers in één keer per week schrijft hij zo'n stuk machtige zaken. Nou ja, gewichtige zaken, zoiets dergelijks in ieder geval. Was een leuk stuk. Zegt hij, ja, wat... Waarom sluit die Jessel Gus? Waarom maakt ze de indruk getrouwd te zijn met Geert Wilders? Wat is dat voor raars? Ik bedoel, geeft hij nog het voorbeeld van... Ja, Wilders is bij de VVD weggelopen in 2004. En Wilders is natuurlijk uit het gedoogkabinet gelopen, Rutte 1, nietwaar? En hij wordt hier beloond met de hondstrouw van Jessel Gus.
Maar de VVD wil op migratie scoren. Dat kunnen ze alleen maar met rechtsere partijen.
Niemand gaat op migratie scoren.
Ja, maar die hoop hebben zij natuurlijk wel.
Aanvankelijk zal het allemaal geweldig getetter zijn. En zal het hoempa-orkest van de anti-immigratie zal dagenlang door de straten marcheren. Maar we gaan kijken naar de getallen over 2,5 jaar. Werden? Dat het dan nogal tegenvalt met de rem op de migratie.
Dus jij vindt het ook gek dat de VVD niet met Timmermans wil praten over het kabinet?
Ja, nou ja, ik denk, er is veel te gemakkelijk en daardoor is ook de eerste formatiepoging mislukt. Er is veel te makkelijk gedacht dat eigenlijk er al een kabinet zat. Maar het hoeft alleen nog maar even met latjes aan elkaar getimmerd te worden. Maar dat was volstrekt onjuist, want het blijken heel verschillende boekenkasten te zijn. Er zit een IKEA-elementje tussen, er zit een Lundia-kast tussen, er zit een zelfgetimmerde kast tussen, dat is de PVV natuurlijk. De PVV is helemaal geen politieke partij. De PVV zou je kunnen vergelijken met een toneelstuk eigenlijk, waar alle rollen door één acteur worden gespeeld, die steeds in verschillende kostuums opkomt, gewapperd, nietwaar? En die doet zijn zaakjes, hij draagt de tekst voor tussen kartonnen coulissen. Hè? Extra rommel van oude verpakkingen.
Maar doen ze daarmee niet tekort? Ze hebben natuurlijk Fleur Agema, die is erg sterk op zorg.
Ze hadden in principe twee mensen waarvan je zegt, die maken de indruk dat ze wel wat kunnen. Of dat ze wel hard voor de zaak hebben. Dat is Martin Bosma, die is onmiddellijk beloond met het voorzitterschap, per slotverrekening. Nogal een fraai geschenk wat mij betreft. En Fleur Agema, die duidelijk hard heeft voor de zaak van de gezondheid. Ik zou verder niemand weten in die club die goed bij zijn hoofd is. Ja, ik heb al voorgesteld Dion Graus als minister van Defensie. Nou ja.
Hij zit toch mee op de dieren?
Wordt hij dan minister van Dierenwelzijn? Misschien kan ik. Waarom zoeken ze geen contact met de Partij voor de Dieren? Ja. Die hebben de PVV denk ik al bij voorbaat uitgesloten. Want natuurlijk wel, is wel zo natuurlijk dat links, de linkse combi en Volt en zo, allemaal de PVV bij voorbaat hebben uitgesloten, D66 ook.
Ja, en als zo'n extra parlementair kabinet er komt, dan moet de PVV daar dus wel ook het initiatief als grootste partij voor nemen. Of in ieder geval daar
dat
ook
achter. Dat hoeft niet per se. Dat hoeft helemaal niet per se. Er kan een formateur komen. Die tenslotte een kabinet in elkaar timmert, een extra parlementair kabinet. Daarvoor de mensen weten te vinden, dat zal nog een hele heisa zijn. Maar dan is natuurlijk ook een hele wonderlijke zaak dat het de tweede keer is dat een PvdA-figuur, niet waar, aan de slag moet om te kijken wat er van deze mislukking te bakken valt.
Kim Putters is dat.
Dat is Kim Putters, de voorzitter van de SER en de voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een man die, begreep ik, al enkele jaren geleden een fraai stuk heeft geschreven of een rapport heeft gepubliceerd wat heet Nieuw Sociaal Contract. Dus maar het tekent natuurlijk ook, die Putters is een alleraardigste man die het ongetwijfeld goed zal doen. Hij heeft het overal goed gedaan. Maar het tekent natuurlijk de armoede van de PVV die in feite niemand heeft. Vandaar mijn vergelijking met die acteur die steeds in nieuwe rollen opkomt. Hè? Die een heel drama doet, maar dan in zijn eentje.
Ja. En wat vind je ervan dat het weer een PvdA is? Want dat is Kim Putters ook.
Dat is natuurlijk wel vrij komisch. Ik vond dat Jette daar groot gelijk aan had van. Die vroeg aan Wilders, is het een voorwaarde dat je lid bent van de Partij van de Arbeid om verkenner te worden van een kabinet waarin de PVV de hoofdrol wenst te spelen? Misschien moet de PVV gewoon afleren dat je misschien wel de grootste partij bent. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je ook in feite in Nederland op alle fronten de baas bent.
Maar je vindt wel dat
Godzijdank.
Die PvdA's kunnen dat prima doen wat jou betreft. Daar zie je geen bezwaar tegen.
Nee, daar zie ik geen bezwaar tegen. Sterker nog, ik vind Putters wel een veel betere figuur dan Plasterk. Om de eenvoudige reden dat Plasterk partijdig was. Plasterk had iets in zijn hoofd. Voor zover ik dat na kan gaan, heeft Putters niks speciaals in zijn hoofd. Hij heeft ook een beperkte opdracht, want hij moet de vorm onderzoeken. Dat moet hij doen. En dan moet hij al, weet ik het, half maart moet hij geloof ik al rapporteren.
Ja, en als hij zegt, jongens, enige optie extra parlementair, dan kan de PVV natuurlijk wel zeggen, ja, maar hier zijn we het niet mee eens.
Ja, dat kan.
De meerderheid van de Kamer moet het denk ik eens zijn wel met deze vorm, toch?
Ja, dat spreekt. Maar de meerderheid van de Kamer kan het eens zijn, terwijl de PVV het oneens is.
Ja.
Dat is een heel verjaardag. Het volk heeft gesproken. Nederland wil. Nee, het volk, ja, dat is het probleem van de parlementaire democratie. Dat het volk erg versplinterd is in zijn politieke opvattingen.
Ja.
Dat er op zichzelf misschien een thema is wat er bovenuit steekt. Dat is de migratie. Dat is denk ik ook, afgezien van het woningprobleem, een van de ernstigste problemen die we hebben. Want dat probleem is op korte termijn, en niet op korte termijn in ieder geval, volstrekt onoplosbaar.
Ja.
Kijk naar de noodkreet van de Brabantse ondernemers. Kijk naar wat het VNO ervan vindt. Uit onderzoek bleek dat een kwart van de grote bedrijven in Nederland niet waar overweegt om naar elders te vertrekken. Dat heeft natuurlijk een dubbele betekenis, namelijk A, dat arbeidsmigranten dan eventueel veel onaangenamer zouden worden behandeld, A, en B natuurlijk dat wat er nu gebeurd is electoraal, de stabiliteit van de Nederlandse overheid bepaald niet bevordert. Kijk weer naar die arme ambtenaren, die natuurlijk allemaal 's nachts niet meer kunnen slapen bij het idee dat ze dingen moeten gaan doen die ze helemaal niet willen doen.
Ja.
Dat heeft u al gespeeld bij Buitenlandse Zaken in verband met het optreden van Israël in de Gazastrook.
Waar ze voor geprotesteerd hebben ook. Hè,
ja, daar hebben de ambtenaren geprotesteerd omdat ze natuurlijk van mening zijn, ik denk grotendeels terecht, dat de persoonlijke ambities van Mark Rutte hier een belangrijke rol spelen in het feit dat wij niet ons willen aansluiten bij de mening dat er een wapenstilstand moet komen.
Wat stond er in dat stuk precies van de NRC over die ambtenaren die zich zorgen maken?
Nou, dat er op sommige ministeries al vergaderd was. En dat de top ook tegen de ambtenaren had gezegd. Wat misschien dat ze zich niet te veel zorgen moesten maken. Dat er verschillende koersen waren natuurlijk. Dat je verder zonder enig bezwaar zou kunnen uitvoeren wat een nieuwe regering wil. Dat je intern je stem zou kunnen verheffen. En dat je ontslag zou kunnen nemen. Er werd ook een enkel voorbeeld gegeven van iemand die in de tijd in het gedoogkabinetje, de hoge ambtenaar die ermee gestopt was.
Ja.
Zei van ja, wacht eens even. Daar wens ik geen verantwoording voor te nemen. Maar natuurlijk, er zijn, begreep ik, iets meer dan 100.000 ambtenaren. Die in Nederland moeten runnen, relatief. Ja, iedereen zou zeggen, 100.000 ambtenaren.
Op alle niveaus of alleen op het hoogste niveau?
Ik denk, dit is het regeringsniveau. Dus het is niet provinciale gemeenten enzovoort. Dit is het hoogste niveau. 100.000 ambtenaren, dat valt best mee hoor. Voor een land met 18 miljoen inwoners. En je kunt je ontslag nemen.
Ja.
Maar het is een factor in politieke overwegingen. Je kunt ze niet wegredeneren. Je kunt niet zeggen, ja, sorry, ambtenaren zijn gewoon robots. Die moeten doen wat de regering wil. De regering kan, ja, je kunt het je misschien niet voorstellen, maar er kunnen ook hele rare voorstellen worden gedaan. Denk aan de geschiedenis van de PVV zelf. Niet waar een wonderbaarlijke kookpot van volstrekt halve rare ideeën. Die nu overigens allemaal volkomen betekenisloos blijken te zijn. Hè? Al die lulkoek van Geert in de Kamer in de afgelopen 20 jaar blijkt onzin te zijn geweest. Ja, daar wil ik ook de kiezers van de PVV nog eens op wijzen. Alles wat hij gezegd heeft, misschien afgezien van... ook trouwens op het punt van de migratie, waar hij volkomen geschifte ideeën had. Niet waar? Het is allemaal onzin gebleken. U heeft op een partij gestemd die bereid was bij de eerste de beste gelegenheid waar... omdat ze aan de macht konden komen om zijn hele programma overboord te zetten. Wat vindt u daarvan?
Nou, mensen zeggen ook, is juist goed. Kijk, hij zet de boel opzij.
Nou, ik vind het nou niet zo sterk eerlijk gezegd. Ik vind het namelijk een bewijs voor het feit dat die partij niet serieus kan worden genomen.
Ja, maar bij
hoe gek dat ook klinkt.
Het electoraat denkt van, nou kijk eens even, Geert is in ieder geval bereid om dingen opzij te zetten. Die wil wat.
Een van de meest merkwaardige en treurig stemmende aspecten van de huidige situatie is... dat voor zover als ik Maurice de Hond mag geloven, dat een derde van de Nederlanders bereid is om zonder enige vorm van nadenkerij te stemmen op een partij die zich de afgelopen 2 decennia ingrijpend antiparlementair heeft gedragen.
Ja, 52 zetels.
Dat betekent, ook dat zijn ook al die mensen die je op het internet ziet staan, die voor Rossum begrijpt er niks van. Zij begrijpen er niks van. Zij begrijpen niets van wat een parlementaire democratie is. En dat een parlementaire democratie een ethos heeft en een moraal. Hè? En dat je niet die volstrekt halfgare ideeën van de PVV daarin kunt lanceren zonder dat je grote schade toebrengt aan dat systeem.
En nog even over die ambtenaren. Waar maakten zij zich het meeste zorgen om?
Nou, dat ze dingen moeten uitvoeren waar ze 100% tegen zijn. Het voorbeeld werd gegeven van betrekkelijk grote groepen van ambtenaren die werken aan de vergroening en aan de energietransitie. Je weet wat Geert vindt. De klimaatopwarming is een links sprookje. En de energietransitie is een kostbare flauwekul. Hoe gaan we? Is daarover gesproken bij die stomme gesprekken met Plasterk? Dat zou ik wel willen weten. Zouden ze daar ook hebben gezegd van, nee, klimaatopwarming, lulkoek. Het is gewoon allemaal onzin. Het is allemaal door links verzonnen. Ja. Zijn linkse sprookjes, dat is toch de thematiek geweest de afgelopen jaar.
Maar die ambtenaren hebben de afgelopen jaren misschien toch ook wel dingen gedaan waar ze het niet mee eens waren, omdat het een andere invulling
dat zou kunnen, maar ik denk dat die ambtenaren die daar zitten, niet waar, en die dat soort van beleid uitvoeren, dat beleid was namelijk, daar is voor gekozen. Ook de VVD heeft daarvoor gekozen. Sterker nog, de VVD was nogal trots op zijn vergoedingsbeleid, heb ik begrepen. En als je dan natuurlijk de grootste partij plotseling beweert dat alle vergroening flauwekul is. Daarom ben ik zo benieuwd, is dat besproken? Ik kreeg de indruk, impliciet de indruk, dat er over buitenlandse politiek helemaal niet behoorlijk gepraat was.
Nee.
Afgezien van het feit dat Geert ergens in de campagne al zei, nee, de Oekraïne moet geholpen worden, is er over buitenlandse politiek niet gesproken. Je weet hoe Geert over Israël denkt. Dat die Palestijnen op moeten rotten.
Maar dan toch nog even naar die ambtenaren. Het is toch hun taak juist om uit te voeren wat een regering
bepaalt. Ja, dat zou je zeggen. Zeker. Maar daar zeg je iets heel gevaarlijks mee. Dit betekent dus ook dat als je regering zegt, je moet alle Joden doodschieten die je tegenkomt, dan moet je niet zeggen, dan moet je niet gaan zitten zeiken van, Ja, dat is zielig, dat kunnen we toch niet doen, waar is dat goed voor? Nee, bevel is bevel. Tuurlijk niet. De ambtenaar heeft ook een eigen morele verantwoordelijkheid.
Maar waar ligt die grens dan? Waar begint die morele verantwoordelijkheid?
Nou, dat kun je natuurlijk niet nader definiëren. Dat valt niet juridisch vast te stellen. Maar dat er een grens is, is evident, lijkt mij. Ik bedoel, stel je voor dat een regering, ik bedoel, het is een theoretisch geval, dat zegt van ja, we moeten eigenlijk iedereen die uit Afrika is gekomen, op wat voor manier dan ook, die moet het land uit. En wel verdomd snel. We gaan dat echt, waar ze heen moeten, kan ons ook geen reet schelen. We gaan ze er gewoon uitdonderen. Het beginnen met die Eritreërs. Ja, dat is toch te gek voor woorden. Ja, dan zullen de ambtenaren zeggen, nou, dat gaan we niet doen. En daar hebben ze groot gelijk in. Want dan zullen die ambtenaren zeggen, dat was al in bij het gedoogkabinet, begreep ik. Dat er al, toen moesten ze allemaal wetten gaan maken die dan een beetje in het verlengde van dat gedoogkabinet lagen. En toen hebben ambtenaren bij mijn weten al toen al gezegd, ja wacht nou eens even, we kunnen die wetten wel maken. Maar dan zal eerst de Nederlandse rechter zal zeggen dat die wetten niet deugen. En als dat dan niet gebeurt, dan zal de Europese rechter zal zeggen dat die wetten niet deugen. Dat die in strijd zijn met afspraken die eerder gemaakt zijn en ondertekend zijn. Dus ja, ook de ambtenaar heeft een eigen morele verantwoordelijkheid. Daar kun je toch best iets van voorstellen.
Ja. Maar goed, dat is weer natuurlijk wel interessant. Waar
in
dan
principe is het zo dat hij hoort te doen wat de minister zegt. Maar als de minister knettergek is geworden, hè, als de minister een verkeerd pilletje heeft geslikt en tegen zijn hoge ambtenaar zegt, jongens, sorry, we beginnen deze dag met naar beneden te gaan en de portier te wurgen. Ja, dan hoop ik wel dat die ambtenaren zullen zeggen, nou, meneer de minister, of mevrouw de minister natuurlijk, Dat gaan we niet doen.
Ja, maar dit zijn er wat extreme voorbeelden.
Ik geef extreme voorbeelden om het een beetje duidelijk te maken.
Ja, maar stel dat er wordt
dat een ambtenaar een morele eigen verantwoordelijkheid heeft, lijkt mij vanzelfsprekend. Maar we hopen eigenlijk dat dat zo is. Sterker nog, denk aan die mevrouw bij de toeslagenaffaire. Hè? Die gepiept heeft, die geklaagd heeft.
Ja.
En die is overgeplaatst. Hadden ze dat maar niet gedaan. Ik weet niet of je het gezien hebt dat de afwikkeling van de toeslagenaffaire waarschijnlijk 6 miljard gaat kosten. Dat je ook denkt, jongen. Zouden die verantwoordelijken nou wel eens wakker liggen s'nachts? Ook die ambtenaren die daar aan meegewerkt hebben. Die dus iets hebben gedaan wat naar mijn idee fundamenteel in strijd was met hun eigen morele grenzen. Als ze die klaarblijkelijk, die hadden ze klaarblijkelijk niet.
Maar stel dat de nieuwe,
het is heel beangstigend.
Dat de nieuwe Tweede Kamer een migratiestop instelt. En ambtenaren zijn het daar niet mee eens. Dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, ik ga het niet uitvoeren. Maar het is wel door de meerderheid is ervoor gekozen.
Ja, maar die stop komt er niet. Want die stop zelf is al in strijd met alles wat we afgesproken hebben. Dus dan zal er al meer zijn voor dat er toch zo'n stop. Ja, dat ze zoiets stom zeggen, dat is al moeilijk voorstelbaar. Maar goed. Ja, dan zullen alle betrokken organisaties, die zullen natuurlijk naar de rechter lopen.
Ja.
En dan zal de rechter zeggen, ja sorry, maar dat gaat niet. Dat was al zo in verband met die nareizigers.
Ja. Hoe kijk je nu naar in Den Haag die Eritreërs die met elkaar op de vuist zijn gegaan, waarvan dan ook wordt gezegd, kijk, dat is een buitenlands probleem wat wij hier naartoe hebben gehaald.
Ja, dat is natuurlijk wel ontzettend treurig. Kijk, dat Eritrea, voor zover ik er iets van weet, dat is niet veel. Dat is een verschrikkelijk land, waardoor een afschuwelijke dictatuur gerund wordt.
En dit waren
die
twee
gedeeltelijk
groepen.
Mensen dwingt tot immigratie, omdat ze dan het geld wat ze in de immigratie verdienen, geloof ik, naar huis moeten sturen. En kennelijk is er ook een deel van die Eritreërs die, als ze er eenmaal uit zijn, denken, ja, nooit meer terug naar Eritrea, dat verschrikkelijke land. En kennelijk zijn er ook hier dus enorme fricties tussen die twee groepen.
De regeringsgezinden en de niet-regeringsgezinden.
Ja, en het is natuurlijk wel vrij treurig dat die op een zodanige gewelddadige manier met elkaar slaags raken. Dat er nu 4 arme Haagse agenten gewond zijn geraakt en dat er van alles vernield is.
En Jan van Zanen zei, de burgemeester daar, hebben we nog nooit gezien dit geweld in Nederland.
Nee, maar hij zei ook dat ze het helemaal verkeerd begroot hadden.
De politie.
Dat er wel geruchten waren en er waren allerlei berichten op het internet en zo. En goed, voor zover ik dat kon zien, stak Van Zanen wel een klein beetje hand in eigen boezem.
Hij zei, we weten ook niet precies hoe die structuren zijn in die gemeenschap.
Dat ze het niet goed geanticipeerd hadden.
Ja, nou, maar goed.
Maar het is wel vrij treurig en het is natuurlijk een klassiek voorbeeld voor iedereen die tegen migratie is, dan moet je kijken wat we binnenhalen.
Ja, ik hoorde dat Nanninga al zeggen ergens van, waar is ze tegenwoordig van? Zat ooit bij Forum, volgens mij, ik weet niet of ze nog steeds erbij
Nanninga ging verhuizen uit Amsterdam, begrijp ik.
Oké, maar die zei van, kijk, dat buitenlandse probleem hebben wij hier naartoe gehaald, dat hebben we geïmporteerd.
Ja, dat hebben wij niet bewust geïmporteerd. Het is niet zo dat er een hoge ambtenaar zei, jongens, weet je wat we gaan doen? We gaan Eritreërs importeren, want dat is enorm lollig met die Eritreërs. Die hebben allemaal herrie onder elkaar, dus dan hebben we hier ook weer een fijn klusje. Nee, natuurlijk. Niemand heeft dat aanzien komen, dat is zo klaar als een klontje. We zijn er ook pas geleidelijk achter gekomen wat een boevenpak in Eritrea de baas is. Maar goed, het is op zichzelf een heel treurige aangelegenheid.
Ja, want het was in een zalencentrum gebeurde net. Er was ook een huwelijk met mensen die daar...
Nee, in die zalen zaten dus de pro-dictatuur Eritreërs en de demonstranten waren anti-dictatuur Eritreërs.
Ja, maar er waren ook andere feestjes nog. Er was een huwelijk gaande en die zijn daar ook in meegesleept.
Ja, dat vind ik wat tragisch. Als je huwelijk al onder zo'n wolk begint, dat is natuurlijk niet zo best.
Ja. Maar goed, rechtse partijen, rechtse kiezers zullen
dit aangrijpen. Ja, het is betreurenswaardig, maar we kunnen daar verder niet zo heel veel aan doen. We kunnen hoogstens veel beter opletten bij volgende gelegenheden dat de Eritreërs massaal samen optreden.
Ja.
Dus we zijn wel gewaarschuwd nu.
Ja.
En daar zal zeker werk van gemaakt worden.
Wat vond je van Yezilgis die in het debat nog zei van de week over de formatie van ik doe een stap naar voren en ik wil nu eventueel wel meedoen met ministers?
Nou, dat was nogal een stap. Ik weet niet, het is meer als dat je naar je teen kijkt en dat je hem dan dat je rechtervoet 1 centimeter naar voren zet. Aangezien de hele stap afhankelijk was van het gedrag van Omtzigt.
Ja, die moest wel meedoen, hè?
Ja, dus dan
gelijkwaardigheid.
Het is duidelijk dat Omtzigt een zo groot mogelijke afstand wil bewaren tot de PVV. Dus dat hij een constructie wil van welke precieze aard dan ook. Maar goed, dat was hij. Had het wel heel erg lang over zo'n extra parlementair kabinet, zo'n buitenparlementair kabinet. En heel erg lang over dat kabinet aan het begin van de 20e eeuw. Dus ja, dat is wel duidelijk waarop die koerst.
Maar is hij met zijn 20 zetels wel in de positie om dit te kunnen eisen en te willen eisen?
Nou, die 20 zetels ligt het niet. Het ligt aan het feit dat hij natuurlijk in feite wel degene is die kan bepalen of er een rechtse coalitie komt, ja of nee. Omdat als hij niet meedoet, dan heeft die rechtse coalitie een minderheid in het parlement. En dan is natuurlijk de kans dat een groot succes wordt op korte termijn, die is niet groot.
Nee.
Dus hij is weliswaar, hij wordt natuurlijk door velen afgeschilderd als de verliezer. En volgens Maurice de Hond is hij ook al de helft van zijn kiezers kwijt. Wat ook wel te denken geeft over die kiezers. Wat een druiloor, u weet helemaal niet waar u op gestemd heeft in feite. Het waren allemaal weer goedkope emoties, treurig is het. Ja, u bent nog te beroerd om af te wachten wat Omtzigt er tenslotte van bakt. U bent meteen al zo boos dat u van plan bent om weet ik veel waar op te gaan stemmen. Maar goed, dit tussen haakjes. Want de helft van zijn kiezers heeft hij over. Maar laat ik dat nog eens benadrukken. Peilingen zijn geen verkiezingen. We moeten rekening houden met de verkiezingen, niet met de peilingen. Als we met de peilingen rekening zouden hebben gehouden, nietwaar, dan was Rita Verdonk op een goed moment een van de grootste partijen in Nederland geworden. Dus nu mag ze in de handen klappen als ze tenslotte wethouder in Den Haag mag worden.
Maar er zijn wel veel mensen in Omtzigt teleurgesteld, omdat ze toch iets anders gehoopt hadden.
Ja, omdat ze kennelijk helemaal niet precies hadden onderzocht waar ze eigenlijk op stemden. En dus ook niet precies wisten, ook niet geluisterd hebben naar Omtzigt, die al in de campagne heeft gezegd dat hij niet met de PVV wou samenwerken. Intensief wou samenwerken.
Ja, maar moet je niet op
u heeft dus niet goed opgelet. En nu blijkt namelijk dat Omtzigt niet de goedkope rechtse populist is die u dacht dat hij was. En nu bent u teleurgesteld en bent u... Ik neem aan dat die stemmen allemaal richting PVV gaan.
Ja, maar moet hij ook niet een beetje luisteren naar wat andere kiezers zeggen? En als die kiezers toch iets meer naar rechts zitten, dat hij mee moet doen met rechts?
Nee, daar moet hij vooral niet naar luisteren.
Dat vind jij?
Dat zit hem in de kern van de parlementaire democratie. Dat is een gemandateerde democratie. We hebben Omtzigt gekozen. En niet alleen Omtzigt alleen, maar nog. Hij is een deel van 20. Hè? Dus er zijn nog 19 andere NSC-leden in de Kamer afgezien van Omtzigt. Omtzigt heeft een verantwoordelijkheid. Wij hebben hem gemandateerd om zijn verantwoordelijkheid als parlementslid maximaal te nemen. Heeft hij geheimzinnigheid laten bestaan over zijn standpunten? Nee. We hebben die standpunten wel verkeerd gelezen. En ik denk dat een deel van zijn achterban dat ook gedaan heeft. En die is nu boos, want die dachten dat het een rechtse populist was. En nu blijkt dat Omtzigt, wat ik al zei, een bastardkind van het CDA is. Ja, ik ben blij dat het zo is. Ik had trouwens al een tijdje gezegd dat het zo was. Maar goed, hij is verantwoordingsschuldig aan datgene wat hij beloofd heeft. De grondwet maximaal na te leven en zijn programma, wat iedereen had kunnen lezen in principe, om dat maximaal tot uitvoering te brengen.
Maar hij heeft natuurlijk ook een hele fractie van allemaal mensen die dat...
Zonder meer. En ik begrijp dat ook in die fractie niet een eenheid heerst, maar dat het is wel duidelijk dat het aandeel in de fractie wat niet graag met Geert Wilders in zee gaat, dat wel een dominant is. Maar dat geldt denk ik niet alleen dat dat deel dominant is, denk ik. Ik denk dat Omtzigt zelf helemaal niet met Geert in zee wil. En als ik Omtzigt was, wat ik vanzelfsprekend helemaal niet ben, en veel grotere tegenstellingen tussen mij en Omtzigt is nauwelijks denkbaar, maar op dit punt geef ik hem 100% gelijk.
Ja, omdat hij natuurlijk bang is dat als ik met hem in zee ga, is mijn partij dan niet.
Ja, ik zou niet met Geert intiem in zee gaan. Nee,
hij heeft bij het CDA gezien wat dat teweeg heeft gebracht. Maar aan de andere kant, als hij niet met hem in zee gaat, daalt hij ook in de peilingen.
Zo is het, maar voorlopig zijn het peilingen.
Oké.
We zullen zien, het kan zijn dat alles zo misgaat en ontploft, dat we in de loop van dit jaar weer verkiezingen hebben. Nou, godzegen de reep, ik ben benieuwd wat dat op gaat leveren. Maar het kan ook zijn dat er pas over 4 jaar verkiezingen zijn. En je zult zien, over 4 jaar ziet de wereld er totaal anders uit. Teleurstellend voor velen. Beveel is beveel. Ja, ik denk even aan Henk Kamp. Ziet die ellendeling laatst weer in zo'n talkshow zitten?
Heb je de live podcast van afgelopen vrijdag gemist?
Zou me niet verbazen zijn of al je had vermoord.
Over wat er gebeurde in Europa na de Tweede Wereldoorlog.
Op het moment in de loop van de jaren 70 gaat dat mis.
Luister nu terug via de link in de show notes.
Een typisch naoorlogse wereld die verandert in dat decennium ingrijpend. En we kunnen beginnen.
Het zelfscannen van je boodschappen is de eerste stap op weg naar een hele andere supermarkt. Hoe het doen van je boodschappen in de toekomst verandert, vertelt Wouter Kolk, de baas van Albert Heijn, nu in de podcast Sea Level. Je luistert de aflevering via de link in de show notes.